Ik wil het met jullie vanochtend graag hebben over bidden. Nu dacht ik, wat denken mensen als ze dat woord horen? Wat denk je als je het woord bidden hoort? Denk je dan, yes, dat is iets prachtigs, dat doe ik ontzettend graag. Of misschien denk je wel, dat is toch niet helemaal mijn ding, dat is meer iets voor iemand anders. Of het hoort er gewoon bij, dus je doet het, maar het inspireert je niet zo. Of misschien geeft het je, als ik het woord bidden noem, wel een bepaald schuldgevoel. Van, ja, mooi hoor, maar en eigenlijk zou ik het vaker moeten doen. Misschien denk je, als je het woord bidden hoort, aan prachtige gebedsverhoringen die je hebt meegemaakt. God die gebeden antwoordt. Of misschien denk je juist aan onverhoorde gebeden. Worstelingen, open eindjes, rauwe randjes. En als ik eerlijk ben, als ik het woord bidden hoor, dat kan de ene dag denk ik prachtig, de volgende dag denk ik ingewikkeld. Dat zijn vaak gedachten die in ons hoofd wel eens met elkaar kunnen vechten. Want het is mooi, maar het is soms ook heel erg moeilijk. Toch is bidden is onze manier om contact te zoeken met God. En ik hoop, zoals we hier zitten, dat we daar allemaal naar verlangen. Dus dat het onderwerp bidden ook iets is wat ons ergens allemaal raakt en waar we over mogen leren. We zijn bezig met de prekenserie over Daniël. En hij was echt een man van gebed. Hij leefde in een totaal andere tijd, in een andere wereld, in een andere situatie. Maar God is nog steeds dezelfde. De God tot wie Daniël bad, is ook de God tot wie wij bidden. Zoveel eeuwen later, God is nog steeds dezelfde. Zijn karakter is niet veranderd. En ik denk ook dat de manier van bidden die Daniël doet tot deze God, dat we daar ook echt van kunnen leren. Hoe benaderde hij God? En wat kunnen we daarvan leren? Ik wil met jullie kijken naar Daniël hoofdstuk 9. En daar enkele gedachten over delen. Daniël hoofdstuk 9, dat bestaat voor een groot deel uit een gebed van Daniël. Wat ik met jullie wil lezen. Daarna volgt er een antwoord met een visioen. Wat best wel wat cryptisch is. En dat ga ik niet helemaal lezen. Dus ik lees Daniël hoofdstuk 9 vers 1 tot 24. De rest van het hoofdstuk zullen we natuurlijk ook wel meenemen als we de Bijbelstudie erover gaan doen. Volgende week dinsdag. En dan kijken we ook naar de rest. We kijken nu vooral naar het gebed van Daniël. Daniël 9 vers 1 tot 24. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken en we hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht. Maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht. Ons, de mannen van Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarin u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen en niet hebben geluisterd naar de Heer, onze God. We hebben de lessen die hij door zijn dienaren, de profeten, heeft laten leren in de wind geslagen. Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar u geluisterd. De met een eed bekrachtige vervloekingen die opgetekend staan in de wet van Mozes, de dienaar van God, zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen u gezondigd. God heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. In de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Wel bewust bracht de Heer onheil over ons. Want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer, mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven. Hij zei, Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Er is een woord uitgegaan toen je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad. Voordat aan de overtreding een einde komt en de zonden zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. Tot zover. Een intens gebed van Daniël. Gebed, wat als je het zo in eerste instantie hoort, misschien wel heel ver van je afstaat. Dat je niet in zijn situatie zit, omdat je die schuld niet zo voelt. Toch denk ik dat er een aantal principes zitten in dit gebed waar we zeker wat van kunnen leren. En ik wil graag 3 gedachten bij dit gebed met jullie delen. En daarna ook eventjes kijken nog naar het antwoord van wat Daniël krijgt. Het eerste principe wat hier denk ik in zit is, we mogen bidden op grond van Gods woord. Daniël was niet alleen een man van gebed, maar hij was ook een man van het woord. In het najaar, toen we de serie deden over de eerste hoofdstukken van Daniël, lazen we al dat toen hij als jonge man, als tiener nog, in Babel aankwam vanuit Jeruzalem, dat hij Gods woord kende. Hij kende de spijswetten. En hij was ook vastbesloten zich aan dat woord van God te houden. Ondertussen zijn we bijna 70 jaar verder en is hij al heel erg lang in Babel. En nog steeds zien we hoe belangrijk dat woord van God voor hem is. Hij blijft het lezen, hij blijft het onderzoeken om te weten wat God wil, wat is zijn plan, waar wil ik naar leven. En hij leest in Jeremia, een profeet van God, een profeet die ongeveer ook in dezelfde tijd leeft als Daniël, leest hij wat God van plan is. Namelijk om het volk naar Babel weg te voeren, om het daar 70 jaar te laten blijven, dan de koning van Babel te straffen. En dat dan het volk na 70 jaar terug mag naar het eigen land. Daniël herkende dit als een woord van God. Er waren in die tijd ook heel veel valse profeten. Als je Jeremia hoort, die spreekt heel duidelijk ook de ballingen in Babel aan. Er zijn allemaal valse profeten geweest. Die zeggen, nee hoor, jullie hoeven niet zo lang in Babel te blijven. Dat is helemaal niet Gods wil. Die probeerden de mensen maar naar de mond te praten. Maar Daniel herkende in Jeremia de stem van God. Omdat hij wist wat er hier staat, past bij wat God gezegd heeft al eerder in Deuteronomium. Dit past bij Gods karakter. Hij kon de profetieën van Jeremia op waarde schatten en als van God zien, omdat hij al zoveel kennis had van Gods woord. Nu is er een machtswissel geweest. Je leest dat heel duidelijk benadrukt in dat eerste vers van hoofdstuk 9. Darius is aan de macht gekomen en dit is in het eerste jaar. Er zijn heel lang Babylonische koningen geweest, Nebukadnezar, Belsasar. Daniel heeft ze allemaal gediend, ook wat had ook Jeremia gezegd. Zoek de bloei van het volk waar je woont. Zoek het goede voor het volk, want je blijft daar een poos. Daniel heeft dat gedaan. En nu is de koning van Babel is verslagen en is er een nieuw rijk gekomen. Darius is nu heerser, een leider van de Mede en de Persen. Hé, zegt Daniel, daar heb ik iets over gelezen bij Jeremia. Dan gaat er iets gebeuren. Hij zoekt het terug in de boeken en denkt inderdaad, de koning van Babel zou gestraft worden. Maar dan is het ook zo dat er 70 jaar ongeveer om zijn en wij dus terug mogen naar ons land. Wat doet Daniel als hij die belofte leest in de Bijbel? Na 70 jaar mogen jullie terug naar jullie land. Wat doet hij niet? Hij gaat niet naar zijn volksgenoten toe en zegt, jongens, pak je koffers vast in. De 70 jaar zijn voorbij, we gaan bijna, kom op, want God gaat het doen. Hij zegt niet, ja, God heeft het beloofd, dus ik ga in mijn stoel zitten en dan wacht ik maar gewoon even af hoe God dat nou precies gaat aanpakken. Ik zie het nog niet echt gebeuren, maar God heeft het beloofd, dus het komt vanzelf goed. Nee, we zien wat deze belofte van God uit het woord, wat dat met Daniel doet. Het brengt hem op zijn knieën. Daaruit zien we dat Daniel ook heel zorgvuldig de Bijbel heeft gelezen. Want er staat ook, jullie mogen terugkeren naar het land, maar het is ook heel belangrijk dat jullie je gedrag veranderen, dat jullie je bekeren en dat jullie met heel je hart God gaan zoeken. De belofte van God brengt Daniel op zijn knieën. Gods verlangen en Daniels verlangen, die smelten samen. En God stort... Daniel stort zijn hart uit bij God, omdat het verlangen wat God heeft ook zo zijn verlangen heeft. En hij kiest ervoor om daar, als het ware, te gaan samenwerken met God op een hele nederige manier. En wat bijzonder is als je de rest van het gebed leest, dat je ook merkt dat Daniel een echte Bijbelkenner was. Hij haalt allerlei onderdelen uit de Bijbel aan in zijn gebed. Hij noemt dat God het volk Israël uit Egypte heeft bevrijd, een verhaal uit Exodus. Hij noemt de verbondsvoorwaarden van het verbond wat God heeft gesloten en de zegen en vloek die daarvan afhing uit Deuteronomium. Verder zit zijn gebed ook vol met citaten uit het gebed wat Salomo bad, toen hij bad bij de inwijding van de nieuwe tempel, toen de tempel klaar was. Het hele gebed van Daniel is doorspekt met delen uit de Bijbel. En je merkt, hij was een Bijbelkenner en hij bidt vanuit het woord. Bidden en Bijbellezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je alleen bidt, hoe weet je dan wat je moet bidden? Hoe weet je wat voor belofte God gedaan heeft? Hoe weet je wat voor plan hij heeft? Hoe weet je wat zijn karakter is? Hoe weet je wat zijn wil is? Alleen bidden, dan komt het uit onszelf. Als we de Bijbel niet kennen, dan gaan we zelf bedenken wat wij zouden willen. Zijn we vooral gericht op onze eigen verlangens en niet op wat God van plan is. Maar stel nou dat je alleen de Bijbel zou lezen en niet zou bidden. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de Bijbel wordt of alleen maar theorie. Dat je denkt, mooi, mooi, ja, ja, en je leunt achterover en je ziet wel. Maar het wordt een beetje stoffig. Of het wordt heel activistisch. Je denkt, dit staat er, dus dit ga ik doen. Zonder dat je God erbij betrekt. Dan komt het helemaal voort uit je eigen kracht. En sta je los van Gods leiding. Ik denk dat het ook voor ons belangrijk is om, net zoals Daniel, die zijn gebed doet op grond van wat hij leest in Gods woord, dat wij ook steeds bidden op grond van wat God zegt in zijn woord. Zijn karakter, zijn belofte, zijn plan, wat we lezen. En om dat absoluut niet los te halen van elkaar. Want wat bidden we dan? En zijn we dan niet te veel gericht op onszelf? En als je een mooie belofte van God tegenkomt in de Bijbel, pik hem dan niet zomaar eruit als een krent uit de pap, maar lees ook goed de context die eromheen staat. Want misschien zit er bij die belofte ook nog wel een opdracht, een uitdaging voor jezelf, waarmee je zelf aan het werk mag. Een tweede principe, wat ik lees in dit gebed van Daniël, is: we mogen bidden met nederigheid. Ik denk dat je het gehoord hebt toen ik het voorlas net. Misschien heb je meegelezen. Dit gebed bestaat voor een groot deel uit schuldbelijdenis. En dat moet denk ik ook, want God was redelijk duidelijk. De balling is gekomen door de ontrouw. Er ligt een stuk schuld bij het volk. Toch is het wel heel bijzonder wat Daniël hier doet. Als je even terugdenkt hoe oud Daniël was toen hij weggevoerd werd uit Jeruzalem. Hij was nog maar een tiener. Had hij er zelf schuld aan? Meer, denk ik, zijn ouders, zijn grootouders, zijn ooms en tantes, de leiders van het volk. Hij had ook met zijn vingertje kunnen wijzen. Hij had kunnen zeggen: God, inderdaad, mijn voorouders hebben het fout gedaan, maar ik ga het nu anders doen en komt u maar op met die belofte. Maar nee, dat doet Daniël niet. Hij gaat niet met zijn vinger wijzen. Hij zegt ook niet: Heer, vergeef mijn ouders. Nee, hij trekt het naar zich toe. Hij beseft: ik ben een onderdeel van het volk van God. Dus ik ben ook mede schuldig, want het volk als geheel is schuldig. En hij bidt in de wij-vorm. In deze tijd dat Daniël leefde, was er geen koning van Israël. Er was geen hoge priester die opstond in de tempel. Maar eigenlijk kiest Daniël ervoor om op grond van Gods woord om hier in die positie te gaan staan. Om te zeggen: ik stel mij op als vertegenwoordiger van het volk. Ik beleid schuld namens het volk. En dat doet hij niet zonder naar zichzelf te kijken. Hij zegt ook: ik beleid mijn eigen zonde. Want hij weet, als wij naar Daniël kijken en al de verhalen lezen over hem, dan zien we iemand die trouw is aan God, die nooit iets fout doet. Hij lijkt wel een heilige die nooit iets verkeerd doet. Maar Daniël die kijkt ook serieus naar binnen. En die weet: als het aan mij ligt, heb ik het niet verdiend dat God zijn belofte nakomt. Uit mezelf ben ik niet altijd trouw. Uit mezelf ben ik niet zo goed. Vergeleken met de rechtvaardigheid van God ben ik zo verschrikkelijk zondig. Vergeleken met de trouw van God ben ik zo verschrikkelijk ontrouw. En ik zei, Daniël staat op als vertegenwoordiger, maar dat doet hij niet alleen. Hij staat namelijk niet letterlijk op, maar hij gaat juist op zijn knieën. We zien in dit gedeelte dat er staat: Daniël ging vasten en hij was in de rouw. En toen we in hoofdstuk 6 over Daniël lazen, vlak voor die in de leeuwenkuil werd gegooid, ging het ook over hoe Daniël bad. Dan staat er: drie keer per dag bad Daniël op zijn knieën. Daniël vernedert zichzelf niet alleen in zijn woorden, maar doet dat ook met zijn hele lichaamshouding. Hij zit daar rouwend en op zijn knieën. Hij vernedert zich voor God. En ik denk dat dat ook voor ons een belangrijk principe is als wij bidden. Dat we niet bidden vanuit onze eigen goedheid. Dat we denken dat wij recht op iets hebben. Maar dat we steeds een nederige houding hebben naar God. Als we eerlijk naar onszelf kijken, weten we dat wij het niet verdienen dat God zijn belofte nakomt. Een aantal jaar geleden was ik veel getuigenisboekjes aan het lezen van zendelingen, van allemaal grote mannen en vrouwen Gods. En wat me opviel was dat deze mensen heel veel tijd aan gebed besteden. En wat me ook opviel, dat ze dat vaak op hun knieën deden. En ik dacht, dat ga ik ook proberen. Want ergens had ik een verlangen ook om me toe te wijden aan God, om me echt aan hem over te geven. En ik dacht, ik ga dat proberen op mijn knieën bidden. En wat vond ik dat bijzonder? Omdat als je ook niet alleen met je woorden nederig bent, maar ook met je lichaamshouding nederig bent, dan doet dat wat met je. Dan besef je je eigen kleinheid ten opzichte van Gods grootheid. Dan besef je hoe afhankelijk je van hem bent. En dan ga je je gebeden ook op andere dingen richten. Dan gaat het niet meer om jezelf, maar dan gaat het over hem. En daar is knielen natuurlijk geen trucje voor. Maar het kan je wel helpen om je op hem te richten. En ik moet eerlijk zeggen, dat was een paar jaar geleden en op een gegeven moment dan verslonst dat weer een beetje. Op een gegeven moment lukt het door een operatie ook niet meer zo goed om mijn knieën te gaan zitten. En dan ben je een beetje uit je systeem. En dan, nou ja, dan gaat er zo weer een hele periode voorbij. En ik merkte nu ik met dit hoofdstuk van Daniël bezig was en nadacht over bidden in nederigheid. Dan dacht ik, dat wil ik weer gaan proberen. Bidden op mijn knieën, al is het maar 5 minuten per dag. Omdat ik wil bidden uit mijn afhankelijkheid naar God. Uit nederigheid. En ik weet niet of jullie dat wel eens doen, op je knieën bidden. En eens geprobeerd hebben van, hé, wat doet dat met je inderdaad? Hoe is dat anders? Richt je dan anders op God en helpt dat je om ook met je lichaam nederig te zijn, als dat ook met je woorden zo is? Als je dat niet doet, dan zou ik zeggen, probeer het eens een keer. Wil je uitdagen om dat gewoon eens te doen, al is het maar een minuutje. Om op je knieën te gaan voor God en vanuit die nederige houding te bidden. Omdat ik denk dat wat we met ons lichaam doen, we hebben de neiging om soms bidden iets van ons hoofd te houden en ons lichaam daarvan apart te zetten. Maar ik denk dat ons lichaam mag bijdragen aan wat we doen. Zoals we kunnen zingen met onze handen omhoog, dat onze lofprijs versterkt, kan het ook goed zijn om soms te bidden op onze knieën. Om onze nederigheid aan God te uiten. Een derde principe die ik eruit gehaald heb uit het gebed van Daniël is eigenlijk misschien wel een open deur, maar we mogen bidden in zijn naam. Daniël wist, God moet niet naar mij kijken, God moet niet naar mijn volk kijken als het gaat om het vervullen van deze belofte. We hebben het niet goed gedaan, we hebben geen recht van spreken. Als het om ons gaat, dan wordt het hem niet. Maar dat ontmoedigde hem niet. Nee, hij wist hoe hij dan wel kon bidden. Want hij wist wie God was en hij herinnert God. Hij zegt, Heer, ik weet, u bent trouw, ook al zijn wij ontrouw. U houdt uw belofte. U bent rechtvaardig. Hij noemde al die eigenschappen van God en beriep zich op God en op wie hij is. En het bijzondere is, in het hele boek Daniël wordt er over God gesproken, maar wordt er nooit over de Heer, over Yahweh gesproken. Behalve in dit gebed. Hier richt Daniël zich op de God die een verbond heeft gesloten met het volk Israël. Yahweh, de aanwezige, de eeuwige, die zijn plan niet zomaar loslaat. De God die zich aan zijn volk wil verbinden, aan mensen wil verbinden. Zo bijzonder dat Daniël juist hier, terwijl hij eigenlijk zelf beseft hoe schuldig ze zijn, zich daarop beroept. Heer, u bent de God die zich houdt aan het verbond. U bent de eeuwige die niet loslaat wat uw werk begonnen is. En ook wij mogen ons beroepen op Gods naam. Niet op onze eigen bezigheden, maar als we iets uitbidden en onze verlangens uitbidden, dan mogen we dat bidden omdat God goed is. Omdat hij rechtvaardig is en omdat hij genadig is. En het bijzondere vind ik dat eigenlijk Daniël hier al doet wat Jezus ook tegen zijn discipelen zei. Vraag in mijn naam en ik zal het doen. Daniël weet, bid hier al in Jezus naam bijna. En hij doet dat op de tijd van het avondoffer. En dat is bijzonder, want de tempel in Jeruzalem was verwoest. Al bijna 70 jaar geleden was die tempel plat. En waarschijnlijk werden er helemaal geen offers meer gebracht. Maar toch bad Daniël op de tijd van het avondoffer. Al die jaren in Babel had hij zich aan Gods kalender gehouden. En aan Gods tijdstippen gehouden. En dacht hij aan dat lam wat daar geslacht werd bij dat avondoffer. Om de mensen te aan herinneren. Wij hebben Gods vergeving nodig. Zo mogen wij bidden in Jezus' naam. Zijn offer wat voor altijd genoeg is geweest. Het wordt voor ons vaak zo'n automatisch iets. Hè? We sluiten elk gebed af met in Jezus naam amen. Maar wat betekent het om in Jezus naam te bidden? Dat zegt iets over onszelf. Als wij in onze naam bidden, dan hoeft God geen rekening mee te houden. Want wij hebben dat niet verdiend. Maar wij mogen bidden in Jezus naam. Hij heeft de straf gedragen. En hij vertegenwoordigt die God. Die aanwezig is. Die doorgaat met zijn plan. Die wel trouw is. Die wel rechtvaardig is en die genadig is. En dan vind ik het bijzonder dat Daniel dan ook helemaal niet zo bescheiden is. Als je het laatste vers van zijn gebed leest, dan is hij heel dringend naar God toe. Hij krijgt een stuk vrijmoedigheid om aan God te vragen. Omdat hij weet wie God is, krijgt hij een stukje vrijmoedigheid om ook dringend aan God te vragen. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God. Ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Zo prachtig hoe hij durft op te staan om in Gods naam en omwille van zijn naam, tot eer van zijn naam te bidden, dat God dit echt laat uitkomen, deze belofte. Zo zit hier, er zitten vast ongetwijfeld nog veel meer dingen in dit gebed van Daniel. Maar ik had er op dit moment 3 principes uitgehaald. We mogen bidden op grond van Gods woord. We mogen bidden met nederigheid. En we mogen bidden in zijn naam. Dat hij het waard is. Dat hij de belofte laat uitkomen en de gebeden verhoort ook tot eer van zijn naam. Dat is hoe Daniel het doet. En dan krijgt hij een heel bijzonder antwoord. Hij is nog aan het bidden als daar een engel komt, Gabriel. Gabriel komt hem vertellen wat Gods verdere plan is voor het volk. Maar dan eerst krijgt hij een heel bijzondere persoonlijke bemoediging. Dan staat er: Daniel, jij bent zeer geliefd. Daniel ligt daar vol schuldbesef op zijn knieën voor God. Er komt een engel en die zegt: sta op, jij bent zeer geliefd. Dat mag ik je namens God komen vertellen. Als je jezelf voor God vernedert, dan zal hij je verhogen. En als we in het hele boek Daniel kijken, zien we daar zo'n contrast in met die wereldse leiders die van zichzelf zeiden van: ik ben zo goed, ik heb het gemaakt. En God vernederde ze. De koningen werden weggevaagd. En bij Daniel, die zichzelf voor God vernedert, komt er een engel en die zegt: jij bent zeer geliefd. Wat een tegengestelde houding heeft Daniel ook als de wereld bij ons. Er wordt vaak gezegd: je moet in jezelf geloven. Je moet in je kracht gaan staan. Je moet van jezelf gaan houden. En de Bijbel zegt: als wij onszelf voor God vernederen, zal hij ons verhogen. Wij hoeven onszelf niet te verhogen. Wij moeten een reëel zicht hebben op onszelf. Wij zijn niet rechtvaardig. Wij zijn niet goed, maar God is dat. En als wij ons voor hem vernederen, dan zegt hij tegen ons ook: jij bent zeer geliefd. En dan krijgt Daniel nog een verder antwoord. Best wel een heel cryptisch antwoord. Er zijn ontzettend veel geleerden die zich erover gebogen hebben. Hoe zit dat met die 70 weken van Daniel? Ik heb er echt 6 uitleggingen over gelezen. We gaan daar op de Bijbelstudie wat verder induiken en ze een keer naast elkaar leggen. Maar wat er met de Heer uitsprong was, dat God zegt, laat weten aan Daniel: ja, de stad zal herbouwd worden. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat er een eind gemaakt zal worden aan die ongerechtigheden. Waar jij je nu zo schuldig over voelt. Waar jij tegenaan loopt met je volk. Wat zich steeds weer herhaalt, die ontrouw. Daar heb ik een oplossing voor. En dat vers wat ik als laatste las, vers 24, dan staat er: er komt een eind aan de overtredingen. De zonde afgesloten, er zal eeuwige gerechtigheid komen. En dat is een prachtige voorspelling aan Daniel, naar onze Heer Jezus, die dat mogelijk gaat maken. Maar Daniels vraag was: Heer, laten we de stad Jeruzalem herbouwen. Terug mogen naar ons land. Zegt God: ja, dat is mooi en aardig. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat er afgerekend wordt met de zonde. En ik denk ook als wij bidden en onze vragen aan God voorleggen, dat uiteindelijk dat een groot deel ook van het antwoord zal zijn. Ja, ik wil voorzien in het brood wat je nodig hebt. Ja, ik wil voorzien in je financiën, in je gezondheid, in kracht voor elke dag. Ik wil voor je kinderen zorgen. Maar het belangrijkste is dat de antwoorden van God zullen altijd gericht zijn op onze Heer Jezus Christus. Dat de relatie tussen ons, tussen onze kinderen, tussen onze familie en de Vader, dat die relatie hersteld wordt tussen de mens en God. Daar draait het om. En dat mag ook steeds... Daar mogen ook steeds onze gebeden op gericht zijn. Op Jezus. Of wat hij wil doen in deze wereld. Wie hij wil zijn. En wat hij voor toekomst heeft bedacht voor de mensen. Een toekomst met volledige gerechtigheid. Wat zal dat prachtig zijn. Rosalie zei het al aan het begin van de dienst. Deze serie hebben we genoemd Zoek mij en leef. Want het gaat over het Bijbelboek Daniël, maar het gaat natuurlijk niet om Daniël. Als onderwijsteam hopen we heel erg dat jullie geïnspireerd worden, juist door die teksten van Daniël heen. Door zijn voorbeeld om ook Jezus te gaan zoeken en hem te vinden en te leven. En ik hoop ook dat deze principes van gebed je uitdagen, niet om dat in theorie te denken, ja dat was mooi inderdaad, ze heeft gelijk. Maar om dat te gaan uitwerken in je eigen leven, om inderdaad naar God toe te gaan met deze principes. Om je gebeden bij hem neer te leggen. En dan geloof ik dat dat leven zal brengen. Leven voor jezelf, leven voor de mensen om je heen. Leven waar geen einde aan komt, omdat Jezus terugkomt. Amen.